Maar dus de opmerking kwam naar voren toe, toen we over iets nadachten, dat jij gewoon zegt, hoe is het mogelijk? Het ken. Ja, de Bijbel is waar, laten we dat eens vooropstellen. Maar als je eigenlijk zegt, het is te groots om het te beseffen. En toen kwam ik bij dat gedeelte terecht van Petrus, tot ook nog een andere oorzaak. Maar dat gedeelte wil ik lezen van 2 Petrus 1, vers 12 tot en met 18. Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid die bij u is, versterkt zijt. Ik acht mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden. Want ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze Heer Jezus Christus mij heeft doen weten. Maar ik zal mij beijveren dat ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Want, en dan gaat vooral de tekst waar het mij om gaat, wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulke stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij ook vanuit de hemel horen komen, toen wij met hem op de heilige berg waren. Ik heb er eigenlijk boven gezet, teleurgesteld in God. Wie hebt dat van jullie wel eens een keer? Dat je uiteindelijk iets gedacht hebt en dat uiteindelijk het heel anders gaat in omstandigheden of gewoon, mag ik het zo zeggen, je begrijpt hem niet helemaal. Ik zie geen vingers gaan, maar ik ben bang. Juist, door zijn eeuw. Dankjewel Kees, en je bent vast niet de enige. Misschien wel de enige met haar hand. Maar ik denk dat we het allemaal eens een keer hebben. Daarom. Teleurgesteld in God. Dom niet begrepen. En hoe ga je daarmee om? Ik wil eigenlijk een voorbeeld vanuit de Bijbel halen. Ik ga het niet voorlezen, want het is redelijk bekend. En anders dan hoor je het wel. Johannes de Doper. De voorloper van de Heer Jezus. Ging hem aankondigen. De koning komt, het koninkrijk is nabij, de wan is in zijn hand en de bijl is in zijn, ook in zijn hand om uiteindelijk zijn dorstvloer te zuiveren om alle verkeerde bomen weg te hakken. Hij schilderde daar een koning die met recht en gerechtigheid zou heersen. En hij als voorloper zou toch minimaal in die stoet mogen meetrekken. Ja toch? Maar wat is de werkelijkheid? De Heer Jezus komt inderdaad, dat ziet hij. Hij ziet ook het teken wat God gezegd had, waar je de Heilige Geest op ziet dalen, die is het. Dat heb je allemaal gezien. En dan uiteindelijk gaat het helemaal anders. Hij wordt gevangen genomen. Wordt in de gevangenis gezet. En uiteindelijk van die grote daden van de Heer Jezus tot dit kwaad gaat bestrijden, hoort hij ook niets. Dan gaat hij denken, heb ik me vergist? Zijt gij het wel die komen zou, of moeten wij een ander verwachten? Maar hij stuurt zijn discipelen naar de Heer Jezus toe. En zegt, God, ga eens vragen. Ik begrijp het niet meer. En ze gaan naar de Heer Jezus toe. En dan geeft hij ze een mooi antwoord. Weet je wat hij gewoon zegt? Blijf vandaag maar een dag bij mij. En die discipelen blijven bij de Heer Jezus. En wat zien ze? Lammen worden gaan lopen, blinden gaan zien, doven horen en hele rij wonderen. En dan zegt hij als het ware, ga maar terug en vertel dat maar aan Johannes de Doper. En dat is nu exact datgene wat dus in de profeet Jesaja staat, dat dit het kenmerk zal zijn van de Messias. De lammen zullen lopen, de doven zullen horen, de blinden zullen zien. Ik ben het. Alleen je had je mij anders voorgesteld. En dat is misschien waar wij ook wel eens last van hebben. Bij een bepaalde voorstelling van God. Hij zal wel zus of zo handelen. En dat er geen woorden van terechtkomen. Daarnet zongen we dat lied, 720. En daar staat een hele mooie zin in. Althans, die vind ik leuk dan. Ons verdriet wordt een lied. Ik ga het een voorbeeld aanhalen. Er waren drie vrienden. En er werd gezegd, je moet knielen voor een groot beeld. Dat is dus Daniel 3. Maar toen zei hij tegen de koning, sorry, wij knielen voor geen andere God, alleen voor onze God. En of hij ons redt of niet, dat maakt me niet uit, wij knielen niet voor uw goden. Hij wordt woest. Die oven wordt nog veel heter gestookt, voor zover mogelijk. En de mensen die die mannen in het vuur gooien, die worden zelf verteerd door het vuur. En ze lopen daar in het vuur, met een vierde persoon erbij. En het enige wat verbrandde waren de boeien. Ze waren letterlijk vrij. En dan komt die koning. Wat is dat? We hebben er toch drie in het vuur gegooid? Ja, hè? Maar je ziet een vierde. En die vierde lijkt op een mens te zijn, op een engel des Heren. In ieder geval, ze komen eruit. Ik denk voor mijzelf dat die drie het best benauwd gehad hebben toen. Want je kunt natuurlijk wel leuk zeggen, wij vertrouwen onze God en dat doen we. Nou, je staat over die oven. Nou, ik denk dat je heel anders denkt om eerlijk te zijn. Maar ze wilden God niet verloochenen. Maar nu, daarna, toen dat gebeurd was, denk je dat ze dat moment hadden willen missen? Achteraf bezien dus, hè? Ik denk dat ze hartstikke blij waren dat ze God zo hebben mogen leren kennen op een manier die anders nooit gebeurd was. Denk aan het volk Israël. Stond voor de Schelfzee. Farao erachter en zij in paniek. En schreeuwen. Het lijkt precies zo. Ik denk dat wij dat ook wel kunnen doen. En dan gaat God die zee spleten. En ruim gelijk wat leger op. Dat is gelijk meegenomen. En dan krijg je inderdaad het lied van Mozes. Toen gingen ze ook letterlijk een lied zingen. En Mirjam ging daar met een hele rij, ging daar huppelen en dansen van blijdschap. Want dat zijn wij maar saaie mensen. Ik wil het heel kort zeggen. Hebben wij dingen meegemaakt in ons leven? Die op het moment dat het aan de hand was helemaal niet leuk waren. Waarvan je achteraf kon zeggen. Ik heb wel God op een heel andere manier leren kennen. Zoals ik hem eerst niet gekend had. En dan denk ik voor mezelf dat God inderdaad wel eens moeilijke omstandigheden in ons leven brengt. Waarom? Om ons meer te leren wie Hij is. Te laten zien dat Hij inderdaad de machtige is. Die in alle nood kan voorzien. Ik heb dat puntje, ik heb er twee genoemd, maar ik ga even die tekst erbij lezen. Staat er zo mooi in. Dat is 1 Romeinen 15 vers 1 en vers 4. Nut van Bijbel lezen. Daar staat namelijk, al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften de hoop zouden vasthouden. Kort gezegd, al die geschiedenissen in het Oude Testament, daar blijkt iedere keer dat God in staat is om zijn belofte te doen. Om de mensen in hun nood te helpen. Om ze wat dat er gaat, zeg maar, ja, dat ze zichzelf zouden leren kennen. Dat ze God zouden leren kennen. Van Petrus, ik denk dat het belangrijk voor ons is. Kijk, op een moment zijn er ook mensen die ter wille van hun geloof zichzelf opblazen, enzovoort, enzovoort. Maar ik wil dit zeggen, dit zijn misleiden. Die hebben leugens geloofd. Petrus daar zo was aan het begin van de cirkel. Die was erbij toen het gebeurde. En als hij een leugen vertelt, dat was hij wel heel erg dom geweest. En voor zover ik weet zijn van de 12 apostelen er 11 door marteling om het leven gekomen. Wie is er bereid om voor een leugen waarvan je weet dat het een leugen is, een marteldood te sterven? Dan weet je ook gestoord als je dat doet. Maar Petrus wist waar hij op vertrouwde. En dat was zijn punt. Dat moet ik doorgeven. Dat is dat vasthouden. Nog iets anders. Ja, ik heb nog een paar dingetjes. Wat hebben wij? Hebben wij nog dingen die ons als het ware, zeg maar, kunnen bemoedigen? Zij konden als het ware naar Petrus gaan. Die hebben wij niet meer. Maar ik wil een paar voorbeelden aanhalen. Er staat in de Bijbel dit. Let op uw voorgangers die het woord tot u gesproken hebben. Let op hun wandelen op het einde daarvan. Kijk naar mensen die je kent. Waarvan je weet dat ze met God leven. En het tweede is. En dat gaat voor veel meer mensen. Mooie tekst is dat. Eind van Psalm 92. Daar wordt van de ouder gezegd dat zij nog vrucht zullen dragen. Dan staat er dit. Zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn, om te verkondigen dat de Heere waarachtig is, mijn rots en wie geen onrecht is. Om het heel kort te zeggen, vertellen wij dingen die onze jongeren kunnen horen, waaruit voor hun blijkt dat wat in de Bijbel staat waar is. Dat er mensen zijn die dat ervaren hebben in hun leven, die vanuit dat vertrouwen kunnen leven. Dat is het geloof doorgeven. Geen stomme woorden, daar heb je niet veel aan. Het gaat over dat ze zien dat het echt is. En in zoverre delen wij die dingen die God ons geleerd heeft. Ter bemoediging tot opbouw van de anderen. En zou ik als laatste ervan willen zeggen dit. Je moet in het donker niet gaan twijfelen aan wat je in het licht gezien hebt. Als je bepaalde dingen van God hebt mogen zien. En je hebt je die mogen toe-eigenen. En er komen omstandigheden dat je inderdaad denkt van help. Hou vast wat je hebt. En ik zeg, aan het begin heb ik dat gezegd. God neemt niet altijd de moeite weg. Maar hij wil ze wel dragen voor je. Met dat vertrouwen mogen wij verder gaan. En weten dat we een God hebben die trouw is.